fijn dat jullie er ook zijn en we jullie ook in ons midden mogen hebben. Zoals je weet, wellicht is onze broeder Rudy Hakvoort er weer. Pardon, en die zal zometeen weer een onderwerp inleiden over Jacob deze keer. De bedoeling van dit... Pardon. De bedoeling van deze diensten is dat onze broeder zijn inleiding houdt en dat we verder een dienst hebben als normaal. Dat betekent dat u tijdens de dienst ook kunt nadenken over eventueel nog een lied en dat aan het eind van de dienst een van de broeders ook met ons de dienst afsluit met een dankgebed. Ikzelf zal zometeen nu eigenlijk willen beginnen, ook met gebed, de Heer om een zegen vragen over deze dienst en daarna willen we nog een collecte laten rondgaan voor evangelisatiewerk. Ik stel voor dat we de Heer een zegen vragen. Heer, we danken u dat we hier nog een ogenblik bij elkaar mogen zijn. Dat we hier mogen nadenken over uw woord. En we danken u voor uw woord dat u ons gegeven hebt. Waaruit we zoveel dingen kunnen leren. Waaruit we u hebben leren kennen. En waaruit we nu ook weer mogen leren. En we willen u vragen, wilt u ons daaruit een zegen geven? Wilt u onze broeder Rudy ook helpen bij de uitleg, hem ook leiden door uw geest? En dat heeft u ook al gedaan in de voorbereiding natuurlijk. Maar ook wij hebben de leiding van uw geest nodig bij het luisteren. Wilt u die geven en zo ons helpen om datgene op te pikken wat u ons wilt zeggen? Wilt u zo ons een hele fijne dienst met elkaar geven en alles doen zijn tot opbouw en uw eer? Dat vragen we uit genade. Amen. Zoals gezegd, een collecte voor evangelisatiewerk.
Met elkaar verder gaan met onze overdenking van de aartsvaders. En we zijn inmiddels beland bij Jacob. En zo de Heere wil, willen we daarin twee keer doorheen gaan door die geschiedenis van Jacob. Vanochtend hebben wij stilgestaan bij in de dienst die we hadden rondom brood en beker bij de Heer Jezus als de gehoorzame knecht. En in mijn gedachten was ik al bezig natuurlijk ook met Jacob en het contrast was wel heel treffend. De Heer Jezus die in alles wat hij doet en zegt eerst naar de Vader, naar zijn God luistert. En Jacob die eigenlijk continu, ja, on the run is, zoals ze het in het goed Frans zeggen. Dat hij altijd bezig is om ja, zijn eigen plannen uit te voeren en vervolgens dan in omstandigheden komt en de omstandigheden hem wegdrijven. Eerst van zijn vader moet hij vluchten naar zijn oom en dan na 20 jaar moet hij van zijn oom weer terugvluchten naar het beloofde land. Dat is Jacob. Zullen wij Genesis 25 lezen? En omwille van de tijd wil ik het beperken tot twee kleine stukjes. Allereerst Genesis 25 vers 24. Toen u haar dagen, dat zijn de dagen van de zwangerschap van Rebecca, vervuld waren dat ze baren zou, waren er dan ook tweelingen in haar schoot. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig, geheel als een haren mantel. En men gaf hem de naam Esau. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esau's hiel vasthield. En hem noemde men Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijk man die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, want, de reden waarom, wildbraad was naar zijn smaak. Nou, ik hou ook van wildbraad, maar ik hou niet van Esau. Maar Rebecca had Jacob lief. En dan krijgt u die geschiedenis van het eerstgeboorterecht, dan bladeren we door. Doet u het? Moet ik hem even hier aanzetten? Lees onder wel verder. Er zou wat op het scherm moeten komen. Maar ik zie nog niks. Genesis 28... Vers 10. Jacob vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Dit werkt inmiddels. De geschiedenis van Jacob kunnen we eigenlijk indelen in 4 episodes. U vindt ze hier kort samengevat. Een deel vindt plaats in het land Kanaan, als hij thuis bij zijn vader en moeder woont. Een deel vindt plaats als hij dan vlucht naar Paddan Aram, naar Haran, in de buurt waar Abraham vandaan komt, naar zijn oom Laban. Vervolgens, 3e episode, Jacob komt weer terug in het land. En uiteindelijk, het laatste deel van zijn leven, eind van het boek Genesis, is als Jacob met zijn hebben en houden naar Egypte trekt, omdat er hongersnood is in Kanaan en omdat zijn zoon Jozef de onderkoning van Egypte blijkt. We gaan het nu eigenlijk alleen over dat eerste deel hebben en die andere delen die komen dan de volgende keren aan bod. Goed, de aartsvaders. 3 aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En je kunt op allerlei manieren naar deze geschiedenis van de aartsvaders kijken. We hebben Abraham vorig jaar besproken, Isaac vorige maand, Jacob zijn we nu aan toe. En zometeen zal ik het toepassen op onszelf, de lessen die we erop kunnen toepassen. Maar allereerst een andere blik op de aartsvaders, de beelden van de Heer Jezus Christus. Bij alle 3 de aartsvaders, daar zien we door de geschiedenis heen een beeld van de Heer Jezus. In Abraham zien we hoe God zijn zoon Jezus Christus zegent. Abraham die wordt gekenmerkt door de zegen van God, die God aan hem geeft. In zijn zaad wordt de hele aardbodem gezegend en daarin is hij een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Isaac is ook een beeld van de Heer Jezus, wel bekend, Genesis 22, hoe Isaac geofferd wordt op het altaar door zijn vader. Hebreeën 11, die past dat eigenlijk toe op de dood en de opstanding. En daarin, in dat verhaal, in die geschiedenis, zien we het offer van de Heer Jezus terug. En bij Jacob zien we dat eigenlijk ook. Bij Jacob zien we ook een beeld van de Heer Jezus, hoe hij naar de aarde komt, maar nu niet het accent op zijn opoffering, maar op zijn zoektocht om een bruid te verwerven. Als Jacob naar zijn oom gaat, is het ook de plek waar hij zijn vrouw, in dit geval zijn 2 vrouwen, opdoet. En daardoorheen, daar zullen we volgende keer nog wel bij stilstaan, zien we een beeld van de Heer Jezus, hoe hij een bruid voor zichzelf verwerft en daarvoor werkt. Je kunt ook zeggen, wat ik net al aankondigde, de 3 aartsvaders als 3 voorbeelden voor een bepaald, moeilijk woord, leerstuk uit het Nieuwe Testament. Bij Abraham vind je heel sterk en heel scherp het leerstuk van Gods soevereiniteit en Gods verkiezing. Hoe God iemand uitkiest, te midden van de wereld. En de reactie bij Abraham is een leven door geloof, een leven in afhankelijkheid. Romeinen 4 neemt het voorbeeld van het geloof van Abraham en past dat toe op het geloof van ons die in de voetsporen van Abraham wandelen. Bij Isaac vinden we eigenlijk het principe, het leerstuk van het zoonschap. Dat wij zonen van God zijn en een positie bij God hebben verworven. En de keerzijde daarvan is dat we bij Isaac leren wat is het om te leven in afhankelijkheid van God. We hebben vorige keer stilgestaan bij die bronnen die Isaac had en hoe hij als het ware moest leren om zijn leven bij die bron door te brengen. Ten slotte, en daar gaan we het nu natuurlijk over hebben, Jacob. Wat zien we voor leerstuk als je met een nieuwtestamentische bril naar het oude verhaal kijkt? Wat zien we dan terug bij Jacob? Nou, eigenlijk heel simpel, de leer van de twee naturen. Vlees en geest. Heel duidelijk zien we bij Jacob die keus van hoe sta ik in het leven. Doe ik dat wat mijn natuurlijke wezen mij ingeeft, de Bijbel noemt het vlees, of gedraag ik mij in de lijn met wat God wil? Laat ik me leiden door Gods geest. En die worsteling van die natuurlijke Jacob en die Jacob die als het ware God zoekt en Gods wil doet, die vinden we heel de geschiedenis van Jacob door. En eigenlijk mogen we maar blij zijn ook dat Jacob ook in de Bijbel staat. Zelf ben ik dat. Als het alleen maar Abraham was, of Abraham en Isaac, dan hadden we een geweldig hoogstaand voorbeeld. En dan hadden we allemaal sidderend en bevend deze hoofdstukken opengeslagen en gedacht van, hoe kunnen we dat nou ooit evenaren? Gelukkig komt er ook een Jacob achteraan. En die Jacob die is zo menselijk en die maakt zoveel fouten en doet zoveel dommigheid, dat we ons allemaal erin herkennen. En dat we denken van gelukkig dat ook zo'n man een aartsvader geworden is. Dat ook zo'n man in het plan van God een plek heeft. Dat betekent dat er ook hoop voor ons is. Goed, dat verhaal van Jacob begint eigenlijk al midden in de geschiedenis van Isaac. Vorige keer Genesis 26 al behandeld, heb ik een klein gedeelte overgeslagen. En dat is Genesis 25 vanaf vers 19, de geschiedenis van Isaac. En het begint ermee dat Rebecca onvruchtbaar is. En er zijn een paar van die versen. En het is heel interessant, maar onvruchtbaarheid in de Bijbel, heel vaak gebeurt dat bij personen die een geweldige, belangrijke zoon ter wereld brengen. Denk maar aan Sarah, die ook onvruchtbaar was en die vervolgens Isaac baart, Hanna. 1 Samuel begin, die vervolgens Samuel baart. Elisabeth, die vervolgens de moeder van Johannes de Doper wordt. Heel vaak begint dat met onvruchtbaarheid. Heeft God een plan mee? En God laat als het ware daardoor heen merken van als er een kind komt, is dat allereerst een genade dat er een kind komt, maar ook een kind waar ik een plan mee heb. Nou, wat gebeurt er dan? Hoe gaat Rebecca daar dan mee om met die onvruchtbaarheid? In vers 21 van Genesis 25 staat dat Isaac de Heere voor zijn vrouw bad. Wat is dat mooi als je in een gezin zo met elkaar ook de dingen die er spelen bij de Heer kunt leggen. En ook dat over kunt dragen aan de Heer. Ik kan me voorstellen dat Isaac geworsteld heeft met die vraag, hoe kan dat nou? Mijn vader Abraham, die was een zoon beloofd, dat zal hij vast gehoord hebben. Hij moest 100 jaar wachten voordat Isaac geboren werd. Maar God had de belofte gegeven dat hij een groot volk zou worden. Die belofte herhaalt aan Isaac en nu komt er helemaal niks. En dat Isaac dat samen met zijn vrouw dan bij de Heer neerlegt. En dan staat er zo heel mooi in vers 21 ook, dat de Heere zich door hem liet verbidden. Dat komt u een aantal keren tegen in de Bijbel. Dat God zich laat verbidden. De teksten staan hierboven, die kunt u later uitzoeken als u dat wilt. Maar een aantal keren staat het in de Bijbel dat God zich laat verbidden. Dat God iets doet in reactie op het gebed van mensen. Als u naar de geschiedenis van Abraham alleen kijkt, dan zou u denken van kijk, God heeft een plan. Abraham, die zal naar Canaan gaan en die zal als hij 100 is een kind krijgen. En God heeft het helemaal uitgestippeld. En Abraham hoeft alleen maar te volgen. Dan zouden we bijna de indruk krijgen dat we marionetten zijn. Dat we maar op één pad kunnen lopen. Dat is het pad wat God als het ware vastgelegd heeft. Als u naar dit vers kijkt en naar die andere versen, dan is dat helemaal niet zo. Dan heeft God wel degelijk een plan. Maar daarin spelen wij ook een rol. En daarin luistert God ook naar ons gebed. En God die wil zijn plannen ook wijzigen, ook aanpassen op het gebed van mensen. Hoe zich dat tot elkaar verhoudt. De soevereiniteit van God en het gebed, dat wij met gebed Gods plan kunnen beïnvloeden. We kunnen een hele avond mee vullen en waarschijnlijk begrijpen we het dan nog niet. Maar dat is een spanningsveld. In ieder geval, we lezen verschillende keren dat God wel degelijk ingrijpt op gebed en iets anders gaat doen dan hij zich daarvoor had voorgenomen of dat hij daarvoor had gezegd. Jacob's naam, ik zie dat ik een typfoutje heb in de titel. Zijn er hier Jacobs of Japen toevallig in het midden? Want die, kijk, twee voorzichtige vingers, jullie zijn waarschijnlijk allemaal opgegroeid met de naamsbetekenis Jacob betekent hielenlichter. En dan zijn er vervolgens discussies, die heb je wel eens, van mijn naam betekent dit, ik ben David, ik ben geliefde en mijn naam betekent dat. En dan een beetje zielig de Jacobs daartussen, ja, ik ben maar een hielenlichter. Nou, dat is volledig onjuist. Vroeger dachten we dat allemaal, maar dat is dus helemaal niet zo. Esau maakt wel een zinspeling op die naam. Hij heeft bij mijn geboorte mijn hiel al vastgehouden. Dus ik vind hem een beetje een bedrieger. Maar het is Esau maar die dat zegt. Het woord Jacob, dat is een bekende naam die we ook uit Egyptische en Mesopotamische teksten kennen. En dat betekent, mogen God hem beschermen. Dat is een hele bekende naam in die tijd. En dat is dus ook een naam van die iets uitdrukt van geloof en vertrouwen in het leven van God. Ook heel toepasselijk op Jacob. Jacob die juist Gods bescherming zo nodig had in zijn leven, als hij zelf eigen wegen lijkt te gaan, dat God daar dwars doorheen hem leidt en hem zegent. In dat woord zit weliswaar het woord akev, hiel. En daar komt die zinspeling ook vandaan van Esau. Maar het betekent het niet. De naam Jacob betekent, mogen God hem beschermen. Is gewoon een vaststaand feit tegenwoordig als u moderne commentaren op Genesis op na zou slaan. Op twee plaatsen wordt vervolgens gezinspeeld op dat woord akev, hiel. Het is het akop, eigenlijk die letters in de naam waar dat terugkomt. Allereerst bij de geboorte van Jacob. Hij wordt geboren en dan houdt hij de hiel van zijn broertje vast. Dat is heel bijzonder. Dat Jacob geboren wordt zo pal na Esau. En dat hij als het ware zich aan hem vastgrijpt. Wij vatten dat negatief op. We lezen daar meteen dat hielenlichter en bedriegerige op. Nou, u moet mij maar eens uitleggen hoe je als een babytje van 0 uur... door het vasthouden van de hiel van je broertje met wie je 9 maanden in de buik van je moeder hebt doorgebracht, hoe je dat bedriegerig kunt noemen. Ik kan er bij mij niet in. De Joodse rabbijnen die hebben er ook een heel andere visie op. Die zeggen van kijk, dat Jacob. Jacob staat bij de rabbijnen bekend natuurlijk als een beeld van Israël. En Edom staat bij de Joodse rabbijnen als een beeld van alle niet-Israëlieten. Van de Edomieten, de macht van Rome, maar ook de macht van de wereld. En eigenlijk zeggen zij van het feit dat Jacob de hiel van Esau vasthoudt bij zijn geboorte, is een fantastisch beeld van de geschiedenis van Israël in de volken. Israël, hoezeer Edom en Esau en Rome zich ook tegen Israël hebben verzet, Jacob heeft Esau nooit losgelaten. Israël heeft zijn broer nooit losgelaten. De zegen die uiteindelijk via Jacob tot de volken gekomen is in de persoon van de Heer Jezus Christus, is er eigenlijk ook een bewijs van. Het tweede keer dat er verwezen wordt naar die naam Jacob is als Esau vervolgens blijkt dat Jacob zijn eerstgeboorterecht gestolen heeft. Die zegen van zijn vader heeft ingepikt. Dan verwijst Esau ernaar dat Jacob een bedrieger is. Maar omdat Esau dat zo uitgedrukt heeft, hebben heel veel Jacobs en Jaaps moeten leven met het lot dat hun naam dat zou betekenen. En dat is helemaal niet zo. Esau en Jacob. Ik sla even 1 slide over omwille van de tijd. Het is lastig als je op internet googelt, hoe hebben die lui er nou uitgezien? Dus dat is een beetje lastig. Dus in ieder geval, wat wel zo is, is dat er twee heel verschillende personen zijn. Zo staat het in Genesis 25. Als ze dan geboren worden, dan staat er in vers 25 dat Esau is rossig. En Jacob, dat staat in vers 27, die was een huiselijk man die in tenten woonde. Nou, ook daar is in het verleden op verschillende manieren naar gekeken wat dat nou zou betekenen. Nou, allereerst dat Esau rossig is en harig. Dat was, blijkbaar had hij wat beharing toen hij geboren werd. En rossig, daar zit het woord rood in. Dat hij misschien rood haar had, dat zou goed kunnen. In ieder geval, het was een ruige man. Hij was een jager. Hij was een man van het veld. En dan moet u eens goed kijken, als u in het Oude Testament gaat kijken naar beroepen, dan zeggen die heel wat. Weet u wie een groot jager voor het aangezicht des Heren was? Dat was Nimrod. Esau wandelt in de sporen van Nimrod. Een jager die jaagt vee op. Die jaagt wild op. Die schiet het dood. Een herder is precies het omgekeerde van een jager. Een jager die schiet op wild, die maakt het dood. Een herder die koestert zijn kudde. Die zorgt voor zijn kudde. Die offert zichzelf op voor zijn kudde. U vindt dat heel veel Bijbelse figuren, met David natuurlijk als het grote voorbeeld, dat die herders waren. Dat waren mensen die zich inspanden om de kudde te dienen, om zichzelf voor de kudde te geven. Nou, Jacob, die wordt hier een huiselijk man genoemd, dus ook weer zo'n uitdrukking van wat zou dat betekenen. Zo geeft de MBG het aan. Het is een uitdrukking en die wordt bijvoorbeeld ook in het boek Job voor Job gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk is dat toch de juiste weergave. Er is natuurlijk heel veel discussie over, met name omdat je in het Hebreeuws sommige woorden in een andere context toch een andere nuance of een andere betekenis hebben. Maar uitleggers neigen er toch naar om te zeggen dat het toch meer die betekenis heeft, zoals in Job, dat hij een eerlijk, een oprecht, een onschuldig man was. Esau de jager, de stoere man, de bink, die zich laat gelden en die er in het leven, ja, de wereld ligt aan zijn voeten. En er tegenover de schuchtere Jacob, de eerlijke man, de nuchtere man en die thuis bij zijn moeder zit en op de kudde van zijn vader past. Een tweeling. Ze komen uit dezelfde moeder. En zo verschillend. In hun aard, in hun wegen, in hun toekomst. Dan gaan we naar het gezin kijken, vers 28, en dan is het daar gewoon niet pluis. Dat gezin, dat klopt niet. Er blijkt tweespalt. In plaats van dat Isaac en Rebecca, als het ware, zich samen opstellen als de ouders van hun kinderen en daar een harmonieuze band proberen te smeden, blijkt er tweespalt. Esau en zijn vader, dat is één partij, en Jacob en zijn moeder is de andere partij. Zo staat het in vers 28, Isaac had Esau lief. En daar staat het woordje want bij, want wildbraad was naar zijn smaak. Nou, wat een reden om het ene kind boven het andere kind te verkiezen. Omdat hij blijkbaar goed een beest kan doodschieten. En vraag is of Esau het vervolgens zelf klaarmaakt of nog iemand door iemand laat klaarmaken. Maar dat is toch geen reden om een kind te verkiezen boven het andere kind. En dan daarnaast is het Rebecca die met Jacob aan de haal gaat. En blijkbaar is dat huwelijk wat voor de geboorte nog gekenmerkt wordt door het gebed. Rebecca die onvruchtbaar is en Isaac die voor haar bidt. Blijkbaar is dat hele huwelijk een drama als die kinderen opgroeien en groter worden. En dit is de opmaat eigenlijk voor alle ellende die daar nog weer uit voort gaat komen. Nou, in de Bijbel vindt u hoofdstuk 26 daartussen zitten. En dat hebben we vorige keer besproken. Maar in hoofdstuk 27 ziet u welke ellende dat is. In hoofdstuk 27, daar vindt u de geschiedenis van hoe Jacob de zegen van zijn vader ontsteelt. Nou, u kent het verhaal uit de kinderbijbel. Ik heb hier ook kinderbijbelplaatjes bijgeplakt. Dan kunt u ze heel snel even de geschiedenis ophalen. Nu weten we hoe dat werkt. Isaac wordt oud en het moment is gekomen om de laatste zegen uit te spreken aan de kinderen. Rebecca die luistert aan de tent, die hoort dat en die heeft een plannetje. Die moeder die zal het wel even allemaal voor elkaar boksen. Blijkbaar is die tweespalt in het gezin dusdanig dat moeder en vader niet communiceren, maar via het gedrag van de kinderen proberen hun zin door te drijven. Jacob wordt vermomd, die doet zich voor als Esau, helemaal behaard en in de kleren van Esau. En hij krijgt zo de zegen van zijn vader Isaac. Een hoofdstuk lang, vol bedrog. Zo begint de geschiedenis van Jacob. Maar daarvoor gebeurt wat. Het is niet zo dat de geschiedenis van Jacob uit het niets komt vallen. Van het bedrog uit het niets komt vallen. In hoofdstuk 25, gaan we even terug. daar vindt u nog die geschiedenis van hoe dat eerstgeboorterecht verhandeld wordt. Die zegen die Jacob zometeen van Isaac krijgt, is de zegen van de eerstgeborene. En waarom gaf Isaac die zegen aan Jacob en niet aan Esau? Bedrog van Jacob. Waarom deed David dat? Hij had dat geboorterecht gekocht. Hij meende daar aanspraak op te maken. En als je iets gekocht hebt, met enig bedrog dat wel, maar als je iets gekocht hebt, dan moet je vervolgens ook zorgen dat je het krijgt. Nou, hoe begint dat dan in Genesis 25, die verse vanaf vers 29? Esau komt vermoeid van het veld. Dat is heel interessant, dat de jager thuis komt zonder iets geschoten te hebben. En dan komt hij bij Jacob, en Jacob is daar een pan met linzenspul aan het maken. En Esau die wil dat gewoon opslobberen, die heeft hongerig. Het Hebreeuws is nog wat korter en wat krachtiger dan onze taal. Hij wil het gewoon opslobberen. Hij heeft het over dat rode daar, wat je daar hebt. Er zitten allemaal woordspelingen in dit gedeelte. Dat is heel aardig. Dat rode daar, dat is in feite dat Edom daar. Hij noemt daar de naam Edom al, waar zijn afstammelingen aan naar verbonden zijn. En dan staat er een beetje staccato in vers 34. Hij at, hij dronk, hij stond op en hij ging weg. Dat was het. En in de tussentijd is daar een eerstgeboorterecht voor van eigenaar veranderd. Het eerstgeboorterecht heeft Esau weggegeven voor een pom met linzenmoes. Als je beter leest, dan zie je eigenlijk dat Jacob daar nogal misbruik van maakt. Esau die komt hongerig terug van het veld. En die vraagt nogal een beetje beleefd, mag ik alsjeblieft een beetje van dat eten? Maar die beleefdheid is bij Jacob ver te zoeken. Die gebiedt in feite Esau om hem gewoon maar even snel dat eerstgeboorterecht te verkopen. Nou, normaliter, mijn kinderen die maken ook wel eens ruzie. En die een heeft ook wel eens een zak met Smarties en de ander niet en hoe dat allemaal gaat. Maar ik heb nog nooit de een tegen de ander horen zeggen van joh, doe mij eens een paar repen van die Twixen en dan krijg je mijn eerstgeboorterecht. Dat zijn natuurlijk niet dingen waar wij heel erg mee bezig zijn. In die tijd, ja, de eerstgeborene had nou eenmaal het eerstgeboorterecht. Kon je het verkopen? Ja, blijkbaar, maar het is een beetje gek om zoiets te verkopen. Maar blijkbaar was er over gesproken. Anders doet Esau, of anders vraagt Jacob daar niet bij Esau zomaar om. Dus blijkbaar was dat toch iets wat in Esau's gedrag al vaker aan bod geweest was, dat hij daar helemaal geen waarde aan hechtte. Nou, het eerstgeboorterecht was niet zomaar het recht van een eerstgeboren, het dubbele deel, wat in Deuteronomium 21 wordt genoemd. Maar er zat nog wat anders aan, namelijk die beloften van Isaac en Abraham. In je nageslacht had God tegen Abraham gezegd, zullen alle volken gezegend worden over de hele aarde. Dat eerstgeboorterecht van Isaac, daar zat eigenlijk die zegen van God in besloten. Esau, die wilde niet op wachten. Het interesseerde hem allemaal geen fluit. Hij had nu honger. Hij wilde nu eten. En dat hij in de toekomst een hele serie volken, menigte enzovoort zou kunnen krijgen, het interesseerde hem geen fluit. In die zin was Esau best wel een beetje een postmoderne mens. Postmoderniteit, dat is toch een beetje hoe wij vandaag in het leven staan. We willen vandaag iets hebben, niet morgen. En we willen dat nu onze behoeften bevredigd worden. Als we iets kunnen kopen, moet het vandaag besteld worden, het liefst vanavond nog bezorgd worden. Of we willen het nu gaan halen. Het moet allemaal nu op stel en sprong. En het grote plan, dat speelt veel minder. Nou, Hebreeën 12, daar wordt naar verwezen, naar deze gebeurtenis. En daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief over. Die zegt van, let nou maar op dat jullie niet zoals Esau worden. Dat was een ongoddelijke. Iemand in wiens leven God geen plaats had. En voor een gerecht verkocht hij zijn eerstgeboorterecht. Dat is hoe het Nieuwe Testament terugkijkt op deze episode. Esau interesseerde het geen fluit. Die beloften van God. Hij ging liever voor het eten nu dan voor de zegen straks. En dit vormt in feite dan de opmaat van Genesis 27. Waarom Jacob zoveel bedrog gaat plegen. Het is leuk dat je een papiertje hebt gekregen. Nou, waarschijnlijk was het helemaal geen papiertje, maar gewoon een mondelinge belofte. Oké, jij mag wel het eerstgeboorterecht van me hebben. Maar het zag er niet naar uit dat zijn vader, Isaac, dat ook zou materialiseren. Dat hij die zegen ook daadwerkelijk, het erfdeel ook daadwerkelijk aan Jacob zou geven. Daar was dus bedrog voor nodig. Dat is waarom Jacob zich met zijn moeder vervolgens inspant om Isaac te bedriegen. Nou, bij de geboorte wordt ook een profetie genoemd. We hebben nog tot nu toe overgeslagen, maar dat is in vers 23. In vers 23, hoofdstuk 25, daar staat: twee volken zijn in uw schoot en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. Dat is wat tegen Rebecca wordt gezegd als ze merkt dat ze zwanger is van Jacob en Esau en dat er een tweeling in zit. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Het maakt het allemaal heel ingewikkeld. In Genesis 27, daar bedriegt Jacob zijn vader met het eerstgeboorterecht. Daar gaat aan vooraf dat Jacob dat eerstgeboorterecht verwerft met die pan met linzensoep of linzengerecht door die aan Esau te verkopen voor dat eerstgeboorterecht. Maar daar weer aan vooraf gaat deze belofte van God. Dat God zelf zegt van: Rebecca, in jouw lichaam zitten twee kinderen, zijn twee volken. En dat jongste kind, dat is het kind die voor mij de belangrijkste is. Nou is het een beetje moeilijk om te zeggen van wat leidt tot wat. Is het zo dat deze profetie bij Rebecca ertoe geleid heeft om vervolgens haar man te gaan bedriegen? Toen Isaac de zegen moest uitspreken over Esau en Jacob, kende hij deze profetie niet meer, dat hij dat vergeten is? Had Rebecca het misschien nooit verteld aan Isaac? Er zitten heel veel vragen in van wat nou tot wat leidt. Het enige is dat deze profetie ertoe leidt dat Jacob probeert om God een handje te helpen, om dat wat God kennelijk beloofd heeft, om dat te materialiseren, om dat binnen bereik te brengen en daarin doorgaat. Nou, hier ook weer, deze tekst, die wordt geciteerd in Romeinen 9. In Romeinen 9, vers 10 tot 13, is een heel bekend gedeelte wat over de uitverkiezing gaat en ook wat heel veel vragen bij veel mensen oplevert. Laten we even erbij pakken, Romeinen 9, vers 10. Dan gaat het over Rebecca, die zwanger was van één, onze vader Isaac. Zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, en het gaat in een context over Gods uitverkiezing, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd: de oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Hier staat dus dat God voor de geboorte van Jacob en Esau al gezegd heeft: de jongste zal de baas zijn, de oudste zal de jongste dienen. Dat is de verkiezing van God. Wat het lastig maakt, deze tekst, in veel theologie, is dat in Romeinen 9 twee bijbelteksten aan elkaar worden geplakt. Eigenlijk, als u goed leest, ziet u twee citaten. In vers 12 het citaat uit Genesis 25, wat bij de geboorte wordt gezegd, of voor de geboorte: de oudste zal de jongste dienen. Maar dan staat er meteen achteraan, zoals geschreven staat, tweede citaat: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En als je onzorgvuldig de Bijbel leest, dan zou je hieruit de conclusie kunnen trekken dat God dus voor de geboorte van Jacob en Esau al gezegd heeft: Jacob, daar hou ik van, en Esau heeft geen schijn van kans, want die ga ik haten. Zo wordt het heel vaak bij slordig bijbellezen uitgelegd. Nou, als je nou precies bijbel leest en precies nagaat wat er gezegd wordt in Genesis 25, dan ziet u dat daar die profetie gaat over die twee volken. Die twee volken die in de schoot van Rebecca zijn. Punt. En dat tweede citaat: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat, dat vindt u in Maleachi. Nou weet u wel dat Maleachi niet geschreven is in de tijd van vader Abraham. Maleachi is het laatste boek uit het Oude Testament. 1500 jaar na dato. Tussen dat tweede citaat en dat eerste citaat zit 1500 jaar geschiedenis, waarin blijkt hoe Israël zich steeds meer naar God richt. En hoe God, als het niet zo is, daar richters naartoe zendt. En Edom wat steeds meer van God afvallig wordt. Wat u ziet, is dat God niet bij de geboorte zegt: Jacob ga ik lief hebben en Esau heb ik gehaat. Het gaat erom dat Jacobs leven uiteindelijk zegenrijk werd. En als God dan terugkijkt op het leven van Jacob, en Israël. Het leven van Esau en daardoorheen Edom, dat God dan terugkijkend zegt van het leven van Jacob, dat was bottom line tot mijn eer. Het leven van Esau was bottom line, niet tot mijn eer. Die heb ik gehaat. Esau's verderf is zijn eigen keus. Er is geen uitverkiezing voor het kwade. Niemand wordt uitverkozen voor de hel of voor Gods oordeel. Wij worden uitverkozen voor Gods heerlijkheid. En als iemand niet in Gods heerlijkheid terechtkomt, dan ligt dat niet aan de uitverkiezing van God, want het ligt dat aan zijn of haar eigen keus om Jezus Christus niet aan te nemen. Zoals Esau ervoor koos om niet dat eerstgeboorterecht te eren, maar een ongoddelijke was, daarin kwam tot uiting wat in zijn hart was. Nou, die profetie bij de geboorte, nog een enkel iets, wat staat er in Genesis 25, is heel belangrijk, want dit is de basis voor heel veel geschiedenis in het Oude Testament. Twee kinderen representeren twee volken. Het volk Israël, mag ik het kort samenvatten, het volk niet Israël. En dat is het spanningsveld tussen Israël en de volken, wat u de rest van de Bijbel terugvindt. Ik noemde al dat voor de rabbijnen Edom eigenlijk staat voor alle niet-Joden. En in de tijd van de Heer Jezus Edom ook een codewoord was voor het Romeinse Rijk. En eigenlijk, wat u zult het volgende keer nog wel terugvinden, vinden we die spanning, die strijd tussen Israël als Gods volk te midden van de volken. En daarnaast de volkenmacht eromheen, die probeert steeds weer in de geschiedenis om het volk Israël van de kaart te vegen. Ze gaan verschillende wegen. Het volk van God versus niet het volk van God. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Esau, de oudste, zou de jongste Jacob dienen. Dat staat in de profetie. En dat is ook kenmerkend, want u vindt het heel vaak in de Bijbel, dat niet de oudste wordt verkozen, maar de jongste. Kain en Abel staat er niet precies bij, maar je krijgt tot de indruk dat Kain de oudere is. En Abel, die wordt de gezegende. Jafet en Sem, wij noemen Sem, Gam en Jafet, alsof Sem de oudste is, maar als u precies leest, dan ziet u dat Jafet waarschijnlijk de oudste zoon van Noach was. En Sem de jongste. En van Sem zijn de Joden stammen daarvan af. En van Jafet de beide Europeanen bijvoorbeeld. Haran en Abram. Abram was ook niet de oudste. Ismaël en Isaac. Isaac was niet de oudste. Ruben en Jozef. Jozef was ook niet de oudste. U vindt dat heel vaak. Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke zou het op kunnen plakken. Laten we eerst eens even naar een soort tijdslijntje kijken. Is wel aardig om dit er even bij te houden. Het heeft wat gepuzzel gekost, maar hier vindt u de levensloop van Isaac. Vanaf zijn geboorte tot zijn dood. En als hij 40 is, dan trouwt hij met Rebecca. U vindt de teksten, die staan erbij waar dat allemaal staat. Als hij 60 is, dan worden Esau en Jacob geboren. Nou, als hij 100 is, dan trouwt Esau. En als hij 137 is, dan nadert zijn sterven, vindt hij zelf. En gaat hij die zegen geven aan zijn zoons. Nou, er staat in Genesis 27, is heel betekenisvol. Als Genesis 27 begint, dan staat er dat Isaac oud geworden is en zijn ogen zo verzwakt waren dat hij niet meer kon zien. Isaac was blind. En niet alleen natuurlijk blind, maar ook geestelijk blind. Stekenblind. Hij zegt, mijn tijd is gekomen en als u een beetje doorrekent, dan leeft u nog 43 jaar. Dat is toch wel knap om dan op een gegeven moment te zeggen van het is nu al een beetje gebeurd. U vindt ook dat Isaac, ja als je dat gezin van hem bekijkt, het deugde niet. De man, de aartsvader, die was in zijn leven blijkbaar van die bronnen afgesneden. En die was blind en geestelijk blind. Als Jacob later de zegen geeft aan het eind van het boek Genesis en dat die kinderen van Jozef noemt en zijn eigen kinderen, dan sterft hij bijna onmiddellijk. Dat is het inzicht wat God je dan wil geven. Als je dicht bij hem bent, dan weet je wanneer je tijd inderdaad komt. Maar Isaac had dat niet. Maar u ziet dus dat hij dus een heel groot deel nog heeft meegemaakt van wat er daarna gebeurt in het boek Genesis. Ook al speelt hij nauwelijks een rol. Zelfs dat Jozef verkocht wordt, heeft hij nog meegemaakt. Toen was hij nog de pater familias. Maar in de geschiedenis wordt hij verder daar niet meer genoemd. Nu gaan we deze as een klein beetje verschuiven. Dat wil zeggen van de geboorte van Jacob gaan we nu als nulpunt nemen. Want dat betekent dat we nu eens gaan kijken van hoe deze gebeurtenissen in het leven van Jacob passen. En dan schuift u dus 60 jaar naar links. En dan ziet u dus als Jacob 40 is, dat hij dan trouwt. En als u alles reconstrueert, hoe oud was Jacob toen zijn moeder zei, nu is het tijd om toch eens een vrouw te zoeken, toen was hij al 77. Dat is een oude man die zijn vader bedriegt in Genesis 27. De uitleggers die hebben er ook de hoofd over gebroken. Gedacht van ja, dat wat er in Genesis 27 met het bedrog met die kleren van Isaac gebeurt, dat past toch niet bij een, ik zou zeggen, bejaarde van 77. Maar het is toch wat er uit de Bijbel lijkt te komen, als je de schrift met schrift vergelijkt. En het lijkt ook wat te kloppen in de tijdlijn van het leven van die aartsvader. Er zijn ook heel veel andere chronologieën opgesteld, maar die hebben toch heel veel nadelen. En dit is toch wel ja, dat wat de Bijbel lijkt te zeggen. Nou, daar ziet u dan in, vanaf 77, als hij dan zijn vader bedriegt, dan gaat hij vluchten naar zijn oom in Haran, in Laban. Dan dient hij dan 2 keer 7 jaar voor die vrouwen, voor Lea en Rachel. Nog 6 jaar blijft hij, blijft Jacob in Haran. En als hij 97 is, dan komt hij terug in het land Israël. En dan krijgen we dus ook de geschiedenis van Jozef. En Jacob wordt heel oud. Hij zal dan nog 50 jaar leven voordat hij uiteindelijk sterft. Nou, u mag dit later nog eens rustig napuzzelen als u dat op prijs stelt. Nog even terug naar Genesis 27. Even dat plaatje van dat gezin. Isaac, Rebecca, Esau en Jacob. En aan elk van die figuren is wel een luchtje. Klopt niet allemaal. Isaac is blind, ik heb het al gezegd. Geestelijk blind en geestelijk zwak. Het deugt niet. Hij heeft geen zicht, hij heeft niet het zicht van God in de oog. Als Mozes oud is, dan staat er aan het eind van het boek Deuteronomium zo prachtig mooi. Dat zijn oog niet verzwakt is, niet verminderd is. Dat hij krachtig bleef. Krachtig vooral op de geestelijke dingen. Isaac is ook een man die het wildbraad verkiest boven de zegeningen van het land. Als u later in het, als het misschien een beetje een mysterieuze zin, maar als u later het volk Israël terug ziet gaan, dan wordt het land overvloeide van melk en honing. En het koren wat ze eten wordt allemaal geschetst als Israël onder Jozua in Kanaan komt. En dat wildbraad, ja, dat is nooit, dat hoort bij Egypte, de vleespotten van Egypte. Nou, Isaac die kijkt vooral naar het wildbraad. En het maakt hem niet zo heel veel uit dat hij het land van de belofte is. Grote vraag bij Isaac. Kende Isaac nu wel of niet die belofte aan Rebecca, dat de oudste de jongste zou dienen? Waarom ging Isaac niet uit eigener beweging Jacob zegenen, in gehoorzaamheid aan God? Of kende hij dat niet? Had Rebecca die profetie nooit aan haar man verteld? Wat op zich wel merkwaardig is, want in die tijd lijkt toch als Rebecca onvruchtbaar is, dan bidt Isaac voor Rebecca. En dan die zin van, ik weet de dag van mijn dood, dat hij nadert, ik weet hem niet en ik ga die zegen maar geven, nog 43 jaar leeft. Je krijgt er niet echt een heel florissant beeld van deze aartsvader op zijn einde. Rebecca evenmin. Ze bedriegt haar man, hè, met Jacob, die ze dan vermomt. Weg toewijding van eerder. Als ze uit dat beloofde, uit Haran komt en Isaac ziet als mijn heer en ze sluiert zich en noem maar op. Het is allemaal weg. Ze raadpleegt de Heere niet meer. In Genesis 25, als Isaac en Jacob niet geboren worden, dan wel. Maar hier niet meer. En ja, als die Jacob vervolgens nog eens overweegt om te gaan liegen en bedriegen, dan zegt ze, joh, maak je er niet veel zorgen om. Ik neem dat allemaal wel als verantwoordelijkheid op me. Het is ook niet het voorbeeld van een moeder wat je graag wil hebben. We zouden vandaag de dag zeggen, noem je een dysfunctioneel gezin. Esau. Vooral geïnteresseerd in het nu, in het heden. En ja, die komt dan bij zijn vader en ja, het is een beetje vervelend dat zijn vader de zegen al weggegeven heeft. Niet dat die zegen hem zoveel interesseert, maar goed, dat gezag en het bezit wat erbij hoort is misschien wel interessant. Heeft er niet nog een zegen voor mijn vader? Heeft er niet iets waar ik toch nog wat aan heb? En Jacob, nou dat is in feite ook iemand die, daar komen we nog wel op, die er een potje van maakt. Een dysfunctioneel gezin. Een zootje. Goed, dan krijgen we dat bedrog. Dat wil ik even op onszelf toepassen. Als Jacob vervolgens bij zijn vader komt, dan gaat hij zich helemaal vermommen. Hij gaat in de kleren van Esau, hij doet die geitenvellen over zijn handen, hij krijgt de geur van Esau en hij spreekt de taal van Esau. Nou even meteen een les voor ons. Dit vers is heel vaak toegepast, dus dat wil ik ook even nu toepassen op ons als christenen. Dat wij als christenen, als Jacobs, ons soms wel heel makkelijk kunnen voordoen als Esaus in deze wereld, in onze omgeving. En dat Isaac dan moet zeggen, de stem is de stem van Jacob, maar de handen zijn de handen van Esau. Een beetje een mengseltje van een christen mag ik even het woord gebruiken, een heiden. Iemand die God niet kent. Een niet-christen. Een Jacob en een Esau. Hoe kan dat dan? Nou, kleren zijn in de Bijbel altijd een beeld van je wandel, je geestelijke wandel. Als Jacob, nou pas ik het heel even typologisch toe. Jacob, die de kleren van Esau aantrekt, kun je zeggen dat je als christen gaat zeggen, ik ga in mijn wandel niet langer onderscheiden als een christen, ik ga wandelen zoals de Esau's van deze wereld. In mijn levenswandel doe ik gewoon met de stroom mee. Aan niks in mijn wandel, in mijn gedrag is nog te herkennen dat ik bij de Heer Jezus hoor. Dan zijn we Jacobs die de kleren van Esau aan hebben. Handen. Handen hebben in de Bijbel altijd het beeld van daden, betekenen wat je doet, wat je daden zijn. Die geiten vellen om je handen, de geit is bij voorkeur het dier wat voor de zondoffers gebracht werd. Dat symboliseert de zonde, ook op de grote verzoendag, die geit die met de zonde de woestijn in wordt gestuurd. Dus met je handen wil zeggen in feite zondig, dat je leeft in zonde in plaats van in heiligheid. Vervolgens komt Jacob bij Esau en dan ruikt hij ook als Esau. Moet hij 2 Korinthe 2 eens naast leggen. Waar Paulus zegt van, er gaat een geur van ons uit. Een geur ten leven of een geur ten dode. Nou, in feite is het beeld wat Paulus in 2 Korinthe 2 gebruikt, dat van een triomftocht, dat als er een volk overwonnen is ergens in het Romeinse Rijk, dan worden die gevangen soldaten, die krijgsgevangenen, worden Rome ingevoerd. En die gaan dan, als het ware, door de straten van Rome. En dan ruikt dat daar met wieroken, noem maar op. En die overwinnaars die hebben natuurlijk de hoofdprijs gewonnen, de lauwerkrans. En die soldaten die weten, die geur die hier gaat, dat is ons doodslot. Want we worden zometeen of in het gunstige geval voor de leeuwen geworpen, in het ongunstige geval meteen een kopje kleiner gemaakt. De geur die Jacob uitspreidt aan Isaac is de geur van Esau. Komt van zijn kleren. Jacob probeert Esau te bedriegen. Met zijn kleren, met zijn tassen, met zijn geur, met alles. Alleen de stem. De stem, dat lukt niet. De stem blijft de stem van Jacob. Hoezeer Jacob het ook probeert. Hij spreekt, als hij spreekt, moet hij goed lezen, met de taal van Esau, als hij bij zijn vader is. Hij zegt niet, de Heere, mijn God, heeft mij op het veld doen slagen. Maar de Heere, uw God, heeft me op het veld doen slagen. Ik heb een bokje gevangen. Het was helemaal geen bokje op het veld. Het was gewoon iets wat de moeders koelkast kwam. Het was bedrog. Maar de taal is de taal van Esau. Uw God. Het is niet mijn God, het is uw God. Zo is Jacob, de bedrieger. Dat je zelfs toegepast als christen je relatie met God soms kunt verloochenen om maar niet op te vallen in de menigte als christen. Laat het een les zijn, broeders en zusters. Want met Jacob heeft het heel lang geduurd voordat God hem op het juiste pad heeft teruggebracht. Nou, dan krijgen we die zegen. De eerste zegen, de tweede zegen en de derde zegen. Er zijn 3 zegens die in deze hoofdstukken staan. De eerste zegen is de zegen aan Jacob, als Isaac nog niks door heeft. De tweede zegen is de zegen aan Esau, als Isaac door heeft dat hij bedrogen is. En de derde zegen is de zegen aan Jacob weer, als vlak voordat Jacob vlucht naar Paddan Aram. De eerste zegen is eigenlijk een beetje, is heel bizar eigenlijk als je het goed leest. Jacob die komt bij Isaac en zegt van vader zegen mij. En hij doet zich voor als Esau. En vervolgens krijgt hij ook een zegen die past bij Esau. Een beetje een zegen over dat hij zegen heeft op het veld. En dat allemaal goed is, dat hij belangrijk zal worden enzovoort. Is dat nou echt de zegen waar Jacob naar op zoek was? Is dat nou echt de zegen die hij wilde hebben? Het zijn eigenlijk alleen maar aardse dingen. Het zijn eigenlijk alleen maar dingen waarvan ik kan zeggen van nou, leuk dat je gezegend bent. Maar is dat het nou? Leest u vers 27 tot 29 maar. Het gaat over een positie op deze aarde. Een beetje een positie waar Esau blij mee zou zijn. Misschien dat zijn vader die zegen ook aangepast had op Esau. Dat zou best kunnen. En daartussenin, tussen die tweede zegen en de eerste zegen, daar staat er zo'n zinnetje in vers 33. Als Esau dan binnenkomt, dan staat er in vers 33, toen schrok Isaac geweldig. Er zijn uitleggers die zeggen van, kijk, dit is het keerpunt. Dit is het moment dat die geestelijk blinde Isaac de ogen geopend worden. Dat hij ziet dat hij gedwaald heeft en dat hij van Gods wegen is afgedwaald. Dat hij blind geweest is. Dat hij de verkeerde persoon voor zich dacht te hebben. En die zegen die vervolgens aan Esau gegeven wordt, Dat zou al een zegen kunnen zijn waar al wat meer profetie in zit. Die al beter is uitgekomen. Als u de Bijbel, zoals we de tekst nog even kort laten zien. Over de onderwerping van Esau. Die vindt u daar terug. Maar ik denk dat de echte zegen van Isaac aan Jacob is de zegen van hoofdstuk 28 vers 3 en 4. Dat is de aartsvaderlijke zegen. Dat is de echte zegen waar je als stamvader wat mee kunt. Dat is de zegen waarin de aanwezigheid van de Almachtige over je leven wordt afgeroepen. Hoofdstuk 28, vers 3 en 4. God de Almachtige zegene u. Hij maakt u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt. Hij geeft u de zegen van Abraham, u en uw nageslacht met u. Dit is de zegen van Abraham, die God aan Abraham gaf. Dit is de zegen die God aan Isaac zelf gaf. Dit is de zegen waar Jacob echt wat aan heeft. In Hebreeën 11 wordt teruggekeken op deze zegens. En daar zegt de schrijver, door het geloof zegende Isaac, Jacob en Esau ook aangaande toekomstige dingen. Er zit een diepere laag in die zegeningen. Door het geloof. Nou, dat geloof is hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing bij dat bedrog als Jacob er is. Het is al meer van toepassing als Esau er is. En het is volledig van toepassing bij die derde zegen als Jacob weggaat. Want dit zijn de teksten, die moet u thuis maar nazoeken. U staat de profetie dat Esau zijn broeder zal dienen. Dat is later ook gebeurd, dat is de Edomieten. In de tijd van David en Salomo onderworpen worden. En vervolgens wordt van Esau weer gezegd dat ze het juk van Jacob van de hals zullen afwerpen. Later in de koningen leest u dat de Edomieten zich vrijvechten. Maar u leest er ook een profetie in over de toekomst. U leest erin over die grote clash van de volken met Israël die in Openbaring beschreven worden. Daar gaan we het nu maar niet over hebben, omwille van de tijd. Daar mag u zelf eens over nadenken. Goed, het leven van Jacob. Ik had u gezegd dat er vier fasen zijn. Het verblijf bij zijn vader in het land. En vervolgens dan vlucht hij naar zijn oom in Haran. Daar gaat hij een vrouw zoeken. En vervolgens komt hij weer terug en uiteindelijk belandt hij in Egypte. We gaan nog een heel klein stukje doen van die vlucht. Namelijk dat visioen, wat die droom die hij bij Bethel krijgt. Jacob, die vlucht. En ook hier weer, zo'n geschiedenis heeft vele lagen. We hebben het inmiddels al gezegd, in Jacob kun je hier en daar iets van de Heer Jezus terugzien. In Jacob kun je ook iets terugzien van ons als gelovigen. Maar in Jacob kun je ook iets terugzien van hoe het profetisch gaat met het volk Israël. Een kerntekst is bijvoorbeeld Jeremia 30 vers 7. Daar wordt gesproken over de verdrukking van Jacob. Jeremia 30 vers 7. De tijd van de benauwdheid van Jacob. Daar wordt dus de verdrukking van Israël, die wordt vergeleken met de tijd hoe Jacob in de druk van alle omstandigheden als het ware moest vluchten. En ook daar kun je in de profetie veel parallellen mee vinden. Daar gaan we nu maar niet al te veel op in. Wel interessant is Hosea 12. En daar komen we nu eigenlijk op dat mooie stukje van Jacob die visioenen heeft. In Hosea 12 daar staat Jacob vluchtte naar het veld van Aram. En Israël diende om een vrouw en om een vrouw was hij veehoeder. U leest later, dat is bij Pniel, dan krijgt Jacob een nieuwe naam. Dan zal zijn naam niet langer Jacob zijn, maar dan wordt hij Israël. Vorst van God, strijder van God. En dat die balans tussen de Jacob die als het ware zijn eigen wil doet, zijn eigen ding doet. En de man die door God wordt stilgezet en dat God door zijn leven heen gaat werken. Dat is eigenlijk de hoofdlijn in het leven van Jacob. En daar gaan we nu nog even kort de eerste fase mee maken. Hier een foto. Ik kan niet beloven dat deze foto ook in de tijd van Jacob gemaakt is. Maar in ieder geval hier zou ongeveer Haran moeten liggen. En ja, een beetje Noord-Syrië, het zuidoosten van Turkije. In die buurt moet u dat allemaal situeren, waar Jacob naar gevlucht is. En dan is hij onderweg en hij is op stel en sprong weggegaan. Zijn moeder die geeft hem die raad van Jacob, blijf je maar niet, je broer is boos en je leven ben je niet zeker. En gaat Jacob weg. Het is heel triest om te realiseren dat Rebecca haar zoon dus nooit meer teruggezien heeft. Rebekka is overleden in de tijd dat Jacob daar bij Laban was. En is Jacob, die slaapt ergens bij Bethel, is nog in het beloofde land, hij is nog niet heel ver onderweg en dan verschijnt God. Dan verschijnt God aan Jacob. En het is zo prachtig mooi. Het is zo prachtig mooi. Dat God verkiest om zich aan Jacob bekend te maken. Want wat leest u nou van het geloof van Jacob tot dit moment? U leest hoe Jacob dat eerst geboorterecht verovert. U leest hoe Jacob God een handje helpt door die zegen van Isaac te verwerven. U ziet van alles, maar u hoort geen enkele keer Jacob spreken over de Heere mijn God. Hij spreekt over de Heere uw God. Hij heeft nog geen relatie met God. En toch zoekt God hem op. Toch geeft God hem die hele persoonlijke openbaring van zijn aanwezigheid. Ik denk dat we dat ook op onszelf mogen toepassen. Heel vaak wordt in de Bijbel God genoemd de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Het is heel interessant dat God zo genoemd wordt. Niet alleen de God van Abraham, maar ook de God van Isaac. En nu wordt hij ook langzaam maar zeker de God van Jacob. Maar de grote vraag is niet of hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Of hij uw God is. Of hij mijn God is. Of hij onze persoonlijke God is. En wanneer wordt God nou je persoonlijke God? God wordt je persoonlijke God als je je Bethel hebt. Als je dat visioen hebt, of die droom, of die ervaring, of noem het maar op. Dat God heel persoonlijk bij je komt. En heel persoonlijk tot je spreekt. En dat God tastbaar wordt in je leven. Ik heb zelf ook die ervaringen gehad, dat je als kind ga je mee naar de kerk en naar de samenkomst en dan hoor je de preek en dan bid je mee en je deelt in de geloofsbeleving van je broers en van je zussen, van je ouders en van je vrienden. Maar dan komt er een moment dat je zelf geraakt wordt als door een bliksemflits door de Heere God zelf. Dat God zelf zich aan je openbaart en dat God niet langer is de God van horen zeggen, dat God niet langer is de God van je ouders. De God van je vrienden, de God van deze gemeente, maar dat God mijn God wordt. De God die zich heel persoonlijk aan mij wil openbaren en verteld heeft dat hij ook mijn God wil zijn. Ook al ben ik een Jacob, ook al ben ik iemand die misschien eens heel veel beter wandelt dan Jacob, maar dat God zich toch bekend maakt en zegt van ik wil met je zijn, ik wil naast je staan. Jacob, die is echt niet zo ontzettend geestelijk. Hij vreest Gods aanwezigheid, vers 27. En in vers 20 en 22, aan het eind, heeft God zich bekendgemaakt. Dan gaat Jacob vervolgens marchanderen met God. Dan gaat hij het op een akkoordje gooien. Dan krijg je de koehandel. Het is heel banaal als je het leest. God die maakt zich bekend met die engelen van, ik sta naast je Jacob. Ik ben de God die van je vader Abraham en van Isaac, en ik word jouw God, en ik zal je niet verlaten, ik zal met je gaan. En Jacob wordt wakker, en die maakt van die steen, die zet die rechtop, en die zalft die enzovoort. Vervolgens zegt hij, Heere God, laten we eens op een deeltje gooien. Als u mij nou eens een beetje gaat helpen, een beetje gaat bewaren, en een beetje veilig gaat terugbrengen, wat God overigens allemaal al doet, dan heb ik ook wat dingen, dan zal ik stipt mijn tiende aan u geven. Nou, dat is fijn. Is dat waar God op stond te wachten? Het is echt de oude Jacob. Jacob moet nog heel veel leren voordat hij iets begrijpt van die zegen van God. Maar dat mag de pret niet drukken. Want het betekent als God belooft om bij Jacob te zijn met al zijn zwakheden. Als God dan zegt ik wil bij u en bij mij zijn, doet hij het ook. En dan kan God door onze zwakheden heen kijken. Die droom is heel mooi. Die droom, die ladder die van de aarde naar de hemel gaat. Ja, wij stellen dan zo'n mooie ladder van de gamma voor, met al die treden die een beetje langer is, die naar de hemel gaat. Het zou best kunnen dat je eerder moet denken aan zo'n ziggurat, zo'n trappenpyramide. Dat was heel bekend in die tijd, hebben we bij Abraham toen ook gezien. Dat de tempels in die tijd, dat waren een soort piramidevormige bouwsels met een soort treden. En helemaal bovenin, daar was het heiligdom waar de godheid zou wonen. Het zou best kunnen zijn dat je eerder aan zo'n beeld moet denken dan aan een ladder van de gamma die naar de hemel wijst. Maar in ieder geval, in Genesis 11 vindt u de torenbouw van Babel. En dan wil men een gebouw maken wat tot in de hemel komt. Misschien waarschijnlijk ook zo'n ziggurat, zo'n trappenpyramide. Lukt niet en God grijpt in, maar God lukt het wel. Want die verbinding tussen de hemel en de aarde, die kun je vanuit de hemel, kan God die maken. En dan de boodschap, vers 16,
is dat de Heere bij Jacob is. Wat is nou de kern? Dat de Heere God niet in de hemel was aan het einde van die ladder, zo worden de plaatjes vaak afgeschilderd, maar dat de Heere aan de voet van de ladder staat. De Heere zegt niet ver vanuit de hemel van nou Jacob, ik zie jou wel en er is een hele lange weg te gaan, maar als je vrolijk blijft doorklimmen, dan kom je wel eens ooit in de hemel, dan komt het allemaal wel goed. Nee, de Heere is beneden bij Jacob. De Heere is daar, dat zegt Jacob in vers 16. Waarlijk, de Heere is aan deze plaats. De Heere is met mij. En u ziet het als u goed leest, ook aan die engelen die daar zijn. Die engelen, die klommen daar langs op en daalden daar langs neder. Waar beginnen de engelen? De engelen beginnen te klimmen waar de Heere is, want daar zijn de engelen. Maar waar beginnen die engelen? Die beginnen aan de onderkant van de ladder en ze klimmen omhoog en ze gaan naar beneden. Want ze gaan uit en ze keren terug bij de Heere God. En waar is de Heere God? Die is niet boven aan de ladder, die is beneden aan de ladder. Die staat naast Jacob. Is dat niet fantastisch? En dan leest u Johannes 1, dat de Heere Jezus datzelfde zegt tegen Filippus en Nathanael. En dan zegt de Heere Jezus, je zult de engelen van God zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Precies hetzelfde. Waar beginnen de engelen als de Heer Jezus dat noemt? De engelen beginnen niet in de hemel, die neerdalen naar de Heer Jezus en weer opstijgen. De engelen beginnen bij de Heer Jezus. Ze gaan uit van hem en ze keren naar hem terug, want hij is de Zoon van God. De Heer Jezus is de God van Bethel. De Heer Jezus die verschijnt in Johannes 1, is dezelfde persoon als de Godheid die verschijnt in Genesis 28. Van wie de engelen uitgaan en die terugkeren, omdat ze hem dienen als de eeuwige Zoon van God. En wat Jacob dan doet, dat is een steen oprichten. En die zalft hij. Het leven van Jacob, misschien dat we de volgende keer daar nog wat meer op ingaan, kunt u kenmerken door 4 stenen. Dit is de eerste. De eerste steen. Als God verschijnt aan Jacob. Voor de eerste keer. Als hij de eerste keer die persoonlijke ontmoeting heeft met Jacob. Zoals Jacob die persoonlijke ontmoeting heeft met de Heere God. Dan richt hij die steen op die als kussen diende. En zegt hij, dit is een plek die ik niet wil vergeten. Dit is een plek die ik in mijn leven als een gedenksteen, als een monument wil vasthouden. En elke keer als ik er langs terugkom, dan wil ik erop gewezen worden dat dit de plek is waar God voor de eerste keer tot mij heeft gesproken. Er zullen nog 3 stenen tegenkomen. Als hij van Laban afscheid neemt, nog een keer als hij in Bethel is en op het graf van zijn vrouw Rachel. De leerschool. Nog 2 of 3 slides en dan zijn we klaar. De leerschool van Jacob. Jacob vlucht, maar hij moet nog een heleboel leren. Hij moet nog een heleboel leren. Hij moet leren dat je niet kunt spelen met God. In Genesis 27 verwerft Jacob met list de zegen van Isaak. Later moet Jacob de zonen van Jozef zegenen, Ephraim en Manasse. En dan staat er dat hij zijn handen kruist. En Jozef schrikt van, het is verkeerd, u doet het verkeerd, vader. Nee, want Jacob heeft de les geleerd dat je niet met list en bedrog de juiste zegen moet bewerken, maar dat je dat kunt weten door te luisteren naar de stem van God. En God had tot Jacob gesproken. En daarom wist Jacob aan het eind van zijn leven, ik moet mijn armen kruisen, want de jongste moet de grootste zegen krijgen. Zo werkt het bij God. Maar er was een lang leven voor nodig om dat te leren. In Genesis 27, Jacob bedriegt zijn vader. Hij doet alsof hij Esau is. 2 hoofdstukken later wordt Jacob zelf bedrogen. Hij trouwt met Rachel en 's ochtends dan staan er die bizarre woorden en zie, het was Lea. Hij wordt zelf bedrogen door zijn oom in het loon wat hij krijgt. Hij wordt bedrogen in zijn huwelijk. Bedrog achtervolgt hem. En tenslotte, het is heel erg mooi, dat Jacob eigenlijk aan het begin van zijn leven alles onder controle heeft. Jacob is een man die de wereld naar zijn hand zet. En als de wereld niet meewerkt, dan zal hij zorgen dat de wereld meewerkt. Aan het eind van zijn leven, Genesis 48 vers 15, vindt u een heel bijzondere tekst. Daar zegt Jacob, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. Daar erkent Jacob als hij terugkijkt op zijn leven, ik heb van alles gedaan. En ik heb het zelf voor elkaar proberen te boksen. En ik ben gevlucht en omstandigheden dwongen mij. Maar daar dwars doorheen heb ik de staf van de herder ervaren. Dat er een God is die mijn leven in zijn hand heeft. Het is de vechtende Jacob in die eerste hoofdstukken. Het is de berustende, afhankelijke Jacob die aan het eind zijn les geleerd heeft en weet, mijn leven is in de hand van God. Begin is er eigenlijk geen plaats voor God in het leven van Jacob. Pas bij Bethel begint er wat te dagen van de aanwezigheid van God. Maar wat is het einde? Wat is het einde van het leven van Jacob? Dan erkent die plaats van God. Weet je wat het mooiste is? Als je Hebreeën 11 vers 21 ernaast legt. Daar staat dat Jacob aan het eind van zijn leven die zonen, zijn zonen zegent. En dan staat er, en hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Dat is het einde van het leven van Jacob. Daar moet u nog heel wat voor meemaken. Heel veel bedrog en ellende bij Laban. Heel veel problemen als hij terugkomt weer met Esau, hoe dat gaat. En met zijn kinderen die zich misdragen. Met Jozef die verkocht wordt en die reist naar Egypte en alles wat ermee te maken heeft. Een heel lang en zwaar leven. Maar aan het eind van zijn leven, als Jacob terugkijkt, dan zegt hij die twee dingen. De Heere God, die mij mijn leven lang geleid heeft als een herder. En dan staat er dat Jacob kan aanbidden en zijn rust vindt in God. Mogen deze Jacob een voorbeeld zijn voor u en voor mij. Niet zozeer in al die listen en al het bedrog en hoe hij zelf de wereld naar zijn hand zet. Maar wel in zijn zoektocht naar de plaats van God in onze levens. En dan bid ik dat wij ook zelf mogen ervaren dat God een herder wil zijn in onze levens. En dat we dat rustpunt mogen vinden in de aanbidding van Hem die alle dingen in zijn hand heeft. En al voor onze geboorte ons uitgekozen heeft om zijn naam te dragen. Amen.
Heer Jezus, dank u wel dat u ons ook deze geschiedenis van Jacob hebt gegeven in uw woord. Dank u voor de lessen die wij uit deze geschiedenis mogen trekken. Wilt u ons helpen bij de toepassing daarvan? Heer, maar het is zo treffend ook dat Jacob aan het eind van zijn leven, als hij zijn leven overdenkt, dat hij dan inderdaad tot aanbidding komt, leunend op zijn staf. Of eerder staat in de schrift dat hij aan het voeteneind van zijn bed zich neerbuigt tot de Heere en tot aanbidding komt. Heer, u hebt zich op een wonderlijke manier aan hem geopenbaard en het heeft hem geraakt. En vanaf die dag is hij zijn weg met u gegaan, ook weer met vallen en opstaan, maar toch, hij ging met u. Hij werd afhankelijk van u. Hij veranderde van binnen en hij ging zijn weg met u. En dat leidde tot die mooie aanbiddingsverzen aan het eind van zijn leven. Hij heeft veel moeten leren, Heer, en zo mogen wij ook, of moeten wij ook veel leren van u in onze relatie met u. U wilt ons steeds dingen leren, u wilt ons helpen, u wilt ons boetseren, zodat wij zo worden zoals u dat van ons wil, dat wij worden. Heer, wilt u ons helpen om te veranderen naar het beeld wat u van ons hebt, of wilt hebben. Wilt u ons helpen om te leren uit de dingen van alle dagen, de dingen die op onze weg komen. Wilt u ons vormen, wilt u ons ook steeds die aanbidding geven die u zo graag van ons wilt hebben. U wilt ons hart hebben, u wilt geprezen zijn door ons in ons leven. U bent ook onze herder, zoals u ook de herder was voor Jacob. En we willen ook graag dat u onze herder wilt zijn in dit leven, waarin het vaak best wel moeilijk is. Wilt u ons dan dragen door die moeilijke tijd? Heer, wilt u de komende week met ons zijn als wij weer van hier gaan? Wilt u ons bewaren en leiden? Wilt u ons helpen bij de overdenking van dit woord? Heer, want ja, het is niet zomaar vrijblijvend. Wij moeten toch ook de dingen die we horen in ons hart overdenken en daar uithalen wat u ons wil zeggen. Er zitten boodschappen voor ons in. Heer, wilt u geven dat wij daar ook mee aan de gang gaan en dat wij ook aan het voeteneind van ons bed ons mogen neerbuigen en tot aanbidding mogen komen. Omdat u zo geweldig groot bent en zoveel voor ons hebt gedaan. En dan past alleen maar dankbaarheid en aanbidding en vreugde. Heer, wilt u zijn met diegenen die een moeilijke weg gaan. Wilt u ook een herder voor hen zijn. Wilt u zijn met broeder Klaas de Jong, die wacht op het moment dat u hem thuis haalt, Heer. Hij ziet er naar uit. Wilt u hem toch spoedig tot u nemen, Heer. En hem ook de laatste uren of dagen dat hij hier is, kracht geven. Heer, dit alles willen we u vragen, uit genade. Amen.
Voordat we weggaan wil ik u nog even wijzen op de berichten. Er ligt nog volgens mij nog een aardige stapel berichten achter op tafel. Neemt u die alstublieft mee. Het was eigenlijk altijd zo dat Ricardo die nog wel eens uitdeelde. Ik weet niet of hij dat nu ook wil doen, maar of een van de jongeren bij de deur uitdelen. Dat werkt misschien wat makkelijker. Daar zijn we hiermee gekomen aan het eind van onze diensten. En dan wens ik u allemaal hele fijne zondag.